Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal met heel veel hoogtes en laagtes. Alhoewel, vooral laagtes als ik er nu aan terugdenk. Gelukkig loopt het goed af, het verhaal, want Van der Loren was nog in staat om het met brio in geuren en kleuren te vertellen tijdens Relaas in het huis van Alain in Gent.
Ik denk niet dat ik vorige zomer snel ga vergeten. Mijn vriend Lief en ik, wij maakten een driedaagse bergtocht in de Italiaanse Alpen. En ik moet zeggen dat ik bij aanvang al vrij zenuwachtig liep. Niet alleen omdat ik genigewijs niet zo'n goede rug heb en niet zo'n goede knieën en dus niet wist wat dat ging geven om 3 dagen lang op en af te gaan met 15 kilo op je rug. Maar ook omdat mijn vriendin en ik daarvoor, net de week ervoor eigenlijk, een reis hadden gemaakt met een gemeenschappelijke vriendin. En dat die behoorlijk spanningsvol was verlopen. Dus ik was heel benieuwd eigenlijk wat ging geven om enkel samen met haar die ruwe bergen in te trekken, alleen zij en ik. Nu, de eerste dag was een prachtige dag. Het was super schoon. En wat die dag voor ons vooral heeft betekend, is een bergvertrouwen. Een vertrouwen in ons lijf, in ons kunnen, maar ook wel terug meer in elkaar. In het feit van, oké, we gaan ons hier wel doorslagen en dat komt allemaal wel goed. We begonnen de tweede dag dan ook echt vol goede moed en hoop en vol goesting. Nu al vrij snel blijkt eigenlijk dat die een tweede dag toch serieus anders is dan een eerste. Waar dat een eerste het een mooi bewegwijzerd pad was langs glooiende heuvels en dat we heel veel wandelaars tegenkwamen, werd dat landschap de tweede dag eigenlijk vanaf het begin al heel veel ruwer. Het waren rotsblokken zo groot als waar je zo, je benen moet optrekken, hoger dan je navel, en zit te puffen en te zweten. En van het een op het andere moment ook weer uitkomt op bergmeren en sneeuwhellingen. En ja, echt gigantisch schoon. Nu, na een uur of twee komen we de eerste wandelaar tegen. Ik zeg het, in tegenstelling tot de eerste dag, waar we heel veel dagjes toeristen tegenkwamen, was dit de eerste ontmoeting. En ik denk dat hij een jaar of 60 was of zo, de Italiaan die we tegenkwamen. En hij liep daar met een gezwindheid waarvan ik echt dacht van, amai, dit is echt straf eigenlijk wel. Oké, hij daalde wel, maar toch, ik vond dat toch bijzonder straf. En hij kwam op ons afgelopen, eigenlijk op ons, twee jonge dames met een rugzak, alleen op pad. En hij wilde graag eigenlijk weten van, waar gaan jullie naartoe? Nu, mijn Italiaans is vrij beperkt, tot ciao en buona sera, dat kan ik wel zeggen. Maar meer dan dat eigenlijk is lastig. En zijn Engels was ook niet zo dat. Nu, uiteindelijk begreep hij wel waar we naartoe wilden en begrepen wij van, de trip gaat best wel pittig zijn. Nu, ik denk dat we dan na 2 uur ondertussen ook al wel door hadden dat de trip best wel pittig was. Dus wij, met het vertrouwen van de eerste dag, van kijk, met wat meer bloed, zweet en tranen gaan we er heus wel geraken. We gaan verder op onze tocht en ik denk rond een uur of 1, 2 of zo besluiten van oké, het is tijd voor een middagmaal, voor zij die al af en toe een trektocht hebben gemaakt, dat is zo van die zakjes, hè, zo van zakjesvoer. Smaakt enorm als je heel hard hebt gesport, dus we waren daar heel content van. En het was ook een beetje de mogelijkheid om een keer te zien van naar de kaart, oké, wat hebben we hier eigenlijk vandaag al van afstand afgelegd? Wat hebben we nog voor de boeg? Welke richting gaan we uit? En we zagen daar zo in de verte zo'n aantal bergkammen liggen. En op basis van de kaart hadden we wel zo'n beetje een inschatting gemaakt van, dat ziet er heel stijl uit, gaan we zeker niet langs moeten. Ja, dat ziet er wat handiger uit, oké, dat gaat wel lukken. Nu, natuurlijk, we hadden een heel verkeerde inschatting gemaakt, logisch. Dus de pas waar we dachten, hier gaan we zeker niet langs moeten, was exact de plek waar we moesten zijn. Nu, ik hou niet zo heel hard van grote rotsblokken, nog van sneeuwhellingen. Maar eigenlijk hou ik nog veel minder van de ondergrond die ik daar aantrof, zijn de grind. Ik heb daar een bloedhekel aan. Ik krijg daar geen grip op grind. En een beetje eigenlijk gelijkaardig aan aan mijn eigen leven. Als ik geen grip krijg op situaties, dan word ik daar behoorlijk onrustig van. Dus ik merkte al heel snel, van op het moment dat ik aan het stijgen was, dat ik, dat ik zo klamme handjes kreeg en van die zweetoksels. Iedereen kent het wel, denk ik. Het was een beetje klimmen zoals de processie van Echternach. Je gaat twee stappen, dan stijgt je en je daalt eigenlijk weer een stap. Dus ik dacht van, oké, ik moet het hier op een andere manier gaan aanpakken. Ik zet mij op mijn handen en mijn voeten met zo'n rugzak op mijn rug. Dus ik voel me een beetje gelijk een moderne schildpad. En ik kruip echt zo snel als ik kan naar boven om de kans te verkleinen dat het grind mij terug mee naar beneden zuigt. Op zoek naar iets wat vast en stabiel is. En het eerste wat ik tegenkom is een gigantische rots. Ik denk niet zo heel hard na. Ik zit vooral in ik moet naar boven. En op een bepaald moment, voordat ik het goed en wel besef, hang ik daar 2-3 meter hoog met 15 kilo op mijn rug, verticaal op een rots die een beetje aan het afbrokkelen is. Ik moet zeggen, het is niet zo heel goed voor mijn onrust. Het helpt het idee van oké, iets vast en iets stabiel, het draait anders uit. Nu, ik heb vrij veel hoogtevrees. Dat is ook niet zo handig als je naar de bergen gaat. Maar oké, kijk, het was een heel uitdagende trip. Het is op veel manieren. Maar ik had het gevoel van, naar beneden gaan is nu geen optie meer. Want ja, ik weet niet waar ik mijn benen moet zetten. Ik zie niet waar ik hier naartoe moet. Ik zie alleen maar wat er boven mij is. Dus uiteindelijk, de logische weg is naar boven. Ik klim en klauter. Ik puf en ik zucht. En uiteindelijk kom ik na nog 2 meter verder op een stukje rots. Zo groot als een kussen. Niet het kussen dat op je bed ligt of dat zo het kussen dat in een grote zetel zit, maar zo een sierkussen. Zo, hè, dat je moeder heeft gezien in het boekje en denkt van, ah, zo gaan we het huis gezellig maken. Mijn moeder heeft dat alleszins. Dat soort kussen. Maar dan hoekig en hard en ook niet effen. Dus ja, zo merkend van zo zitten. Hè, dus heel weinig vastigheid. Nu, mijn vriendin, die staat nog een heel eind beneden. Ik had zoiets van, kijk, wacht maar even, want ik ga alleen maar stenen in je schoenen werpen als je vlak achter mij komt. En ik maak haar duidelijk van, dit is niet de plek waar je naartoe moet komen. Ik denk dat je beter een ander pad kiest. Dus zij ook. Zij klimt en zij zoekt en zij puft en zij zucht. En zij komt uiteindelijk op haar eigen sierkussen terecht. 10 meter verder van mij, maar wel in exact dezelfde situatie. Als zijnde, we beseffen vrij snel zonder woorden dat dit niet zo heel oké is. Dat dit niet de plek is waar we moeten zijn en dat dit zeker niet het pad is wat we eigenlijk moeten volgen. We kunnen niet naar onder, of we voelen alleszins niet hoe we naar onder kunnen, want daar is het vrij steil bergaf en we horen onze eigen botten al zo wat kraken bij het idee van dat we dat zouden moeten doen. En links, rechts en boven is eigenlijk alleen maar puin. Waarvan we denken van, ja, als we daarop beginnen wandelen, dan weten we ook niet van hoe hard gaat dat beginnen rollen en dan gaan we daar gewoon onder verpletterd geraken. Ik moet zeggen, in plaats van onrust is het op dat moment al vrij paniek. Het is niet meer het soort dat je voelt als je zo heel even denkt dat je een fietser gaat aanrijden of aangereden wordt, want dat passeert heel snel meestal. Gelukkig. Hè. In dat geval was het dan niet zo. En dachten wij na 10 minuten nog altijd, wij moeten hier niet zijn. Dus vrij snel hadden we het idee van, oké, we gaan iemand moeten bellen. We gaan de hulpdiensten moeten bellen. Nu, ik weet niet of er van jullie pendelaars zijn. Maar ik kan u verzekeren, de verbinding in Brussel-Zuid of zo is behoorlijk slecht. In de Italiaanse Alpen is dat nog iets slechter. We hebben 1 keer geprobeerd, 3 keer geprobeerd, 10 keer geprobeerd, met mijn gsm, met haar gsm. We krijgen niemand te pakken. Je krijgt daar zo een ijzige, nietszeggende stilte gewoon als je opneemt. Dus daar ging onze eerste strohalm. Nu, ondertussen werd de situatie er ook absoluut niet beter op. Ik kijk vrij weinig thrillers. Ik kan daar niet zo goed van slapen. Maar de weinige die ik heb gezien, daar dacht ik wel soms van, dit scenario lijkt verdomd veel eigenlijk op het scenario dat wij hier aan het meemaken zijn. In tegenstelling tot, ik ben helaas niet Brad Pitt of weet ik veel wie, iemand anders die zo wat zotte stunts gaat uithalen. Maar het was wel heel duidelijk van dat er een aantal dingen bijkwamen dat ik dacht, allee, kom. We zitten daar heel eventjes en we horen gebulder. Onweer in de bergen is vrij onvoorspelbaar. Het ene moment kan dat een kilometer van u vandaan zijn en heb je zoiets van, dat gaat wel passeren. Een minuut daarna kan het zijn, eigenlijk, zoals in ons geval, dat het net op die top inslaat waar jij vlak langs zit. En dat je denkt eigenlijk van, ah nee, ik ga niet sterven door een gebroken nek, ik ga gewoon geëlektrocuteerd worden vandaag. Dat is hoe ik ga sterven. Oké. Nu, gelukkig, onweer is inderdaad onvoorspelbaar. Ene minuut daar, andere minuut hier. Maar evengoed hadden we vandaag chance en was het onweer na een minuut ook weer gepasseerd. Nu, natuurlijk, onweer is heel veel regen. Ik had alleen nog maar mijn shortje en mijn t-shirtje aan, want ja, we waren eerst heel hard aan het stijgen. Dat deed al denken aan lang vervlogen goede tijden. Maar ondertussen zat ik daar wel helemaal doorweekt, te bibberen, niet alleen van spanning, maar dus ook van al de nattigheid. En ja, dacht ik van oké, nek breken liever niet, geëlektrocuteerd worden ook liever niet, maar ook liever niet sterven van onderkoeling. Dus mijn lief begint op mij in te praten en zegt, oké, Hannelore, je gaat je kleren moeten aandoen. Nu, ik zit daar inderdaad verkrampt op mijn sierkussen van rots, met mijn dikke trekkersrugzak echt op mijn rug gegespt. Ik durf bijna niet te bewegen. Ik heb het gevoel dat iedere centimeter die ik links of rechts beweeg, mogelijk wel zou kunnen betekenen dat ik te pletter stort. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar zo kan het ook niet. Dus oké, hetgeen wat ik probeer is dan echt centimeter per centimeter mijn trekkersrugzak naar mijn buik te trekken, de kleren die ik daarin heb zitten eruit te halen en zo goed als ook kwaad eigenlijk mogelijk ze aan te trekken. Oké, ça va, dat gevaar is geweken. Ik denk, ik heb nog niet heel lang mijn kleren aan en ik hoor pok, pok. Ik kijk om mij heen, ik draai mij om en ik zie een steen die zo groot is als mijn hoofd met een bijzonder groot tempo eigenlijk recht op mij afvliegen. Nu, ik moet zeggen, ik kijk vrij verdwaasd eigenlijk. Ik had dat nu niet gelijk verwacht. Maar oké, ik ben gelukkig vrij snel genoeg om mijn hoofd toch de volle 20 centimeter of zo naar links of naar rechts, ik weet het niet meer, te bougeren om te zorgen dat ik niet... Allee, dat er geen steen tegen mij te pletter loopt, alleszins. Ik denk, ik vind steenbok fantastisch, maar ik heb liever niet dat ze boven mij wandelen als ik daar ergens in een benarde situatie zit. Nu, al die dingen tezamen maakt eigenlijk van dat het alleen maar in crescendo gaat. Op dat moment zitten zowel mijn vriendin als ik in een gigantische doodsangst. Alle grote vloekwoorden komen in ons op. Kakkerij en kloterij en ik zie u graag en weet ik van wat allemaal. Het passeert allemaal een revue. En ook ons lijf staat helemaal op hol. Ik heb kou en ik zweet tegelijkertijd. Ik heb echt een zure bek tot en met. En mijn darmen eigenlijk spelen ook helemaal op. Dus zowel mijn vriendin als ik hebben iets van oké, moet hier echt naar het toilet. Nu natuurlijk... Maar we moeten echt inbeelden. Het is echt verschrikkelijk om met zo'n darmgevoel te zitten. Dus, wat moet ik doen? Ik trek zo goed als ik kan mijn broek naar omlaag. Nog altijd steeds in dezelfde benarde situatie. Ik zwier mijn gat, of ik doe voorzichtig mijn gat, 20 centimeter naar rechts en ik laat gewoon alles stromen. Ik heb in een vorig verleden smetvrees gehad en ik kan u verzekeren, dat is echt totaal niets voor mij. Maar oké, ik laat het stromen, ik trek mijn broek af. Ik denk, oké, zien we later wel, minst van mijn zorgen. En ik kijk hoe dat mijn kak samen met de grind naar beneden stroomt. Nu, doodsangst is tegelijkertijd ook liefde. Want ik heb ook echt gemerkt dat daarvan hoe graag ik het leven nog heb en hoe graag ik eigenlijk wil leven en hoe graag dat ik die persoon zie die daar 10 meter verder van mij zit in een even benarde situatie als ik. Dus ondanks de doodsangst hebben we ook zoiets van we willen dit niet, we willen hier graag uitgeraken en beginnen we plannen te maken. We hebben voor onszelf opgesteld, we geven onszelf tot 7 uur. Het is op dat moment 1:05, dus we hebben nog 2 uur om uit deze situatie te geraken, want om 8 uur wordt het donker en dan moeten we echt daar weg zijn. We op dat moment denken we ook van oké, hoe gaan we dat dan precies doen? Ja, we gaan onze rugzak naar beneden smijten, dan hebben we enkel ons eigen gewicht meer en gaan we dan proberen naar beneden te klauteren. Natuurlijk, al in gedachten houdend van niet wetend welke botten dat we allemaal gaan breken en of ze allemaal even vitaal zijn of niet. Nu, net op dat moment dat we ons plan hebben bekokstoofd, zie ik twee kleine stippen in de verte. Er zijn blijkbaar nog andere zotten in de bergen. Zijn de twee Franse toeristen die ook veel te laat eigenlijk hier rondzwerven, maar ik ben nog nooit zo blij geweest dat er ook andere mensen met slecht time management zijn. Twee Fransen, ze komen op ons af. Ze hebben blijkbaar dezelfde pas die ze door moeten. En we proberen hen duidelijk te maken van hey, wij zitten hier en dit is niet oké. Nu, ik kan behoorlijk goed Frans, in tegenstelling tot Italiaans, maar om de een of andere reden lijken ze niet echt heel goed te begrijpen wat er aan de hand is. Of blaken ze van een enorm zelfvertrouwen en wanen ze zich alpinisten en denken ze van oh, wij gaan die twee dames daar wel even redden en we halen ze wel naar beneden en we spelden onszelf een bronzen medaille op. Ik weet het niet. Alleszins leken ze dat wel van plan en vroeg het een hele luide oerkreet van mij om wel aan te duiden van deze is niet oké. Ga alsjeblieft terug. Nu, vrij vaag, zonder al te veel zeggen, verdwijnen zij opnieuw. Het lijkt een slecht theaterstuk eigenlijk, waarbij dat opeens zonder cue iemand van toneel verdwijnt. En wij blijven zo wat achter van, niet wetend, ja, waar zijn die nu naartoe? En hoe ver is dat waar die naartoe zijn? Gaan die echt hulp zoeken of niet? Hebben die ons begrepen? Nu, we hebben natuurlijk wel ondertussen een licht gevoel van hoop. Het is niet meer helemaal alleen maar zwart. Er is ook een klein beetje iets anders. Nu, ondertussen de tijd verstrijkt. Het wordt 6 uur. Dus we hebben nog een uur om ons voor te bereiden op het feit dat we mogelijk toch zelf naar beneden gaan moeten gaan. Op een moment dat mijn vriendin zegt, ze zijn er. En op dat moment heb ik echt een hele mix van gevoelens. Enerzijds opluchting. Ja, lijkt me logisch. Maar anderzijds ook echt kwaadheid. Kwaadheid naar haar toe, omdat ik zoiets heb van je moogt deze niet zeggen als ik ze zelf niet zie. Want er is niks ergens dan hoop hebben die je ook weer wordt afgepakt. Het duurt nog een 10 minuten, een kwartier, voordat ik ze zelf in mijn eigen ogen zie. Voordat het gebulder ook een gedaante krijgt. Een helikopter. Een helikopter die komt, maar die helaas ook gaat. En die ons niet gezien heeft. Wat dat op dat moment ook de angst bij ons teweeg brengt van misschien zijn ze niet naar ons op zoek. Misschien zijn er andere mensen in nood waarvoor er gebeld is. En zitten wij hier nog altijd te wachten op hulp die niet komt. 10 minuten, een kwartier passeren voordat uiteindelijk de helikopter een tweede keer passeert. Opnieuw, wij zijn een beetje zo de speld in de hooiberg die niet gezien wordt. En opnieuw passeert de helikopter. En dan slaat echt de frustratie toe. Je hebt zoiets van, oké, deze kan echt niet. Dit is echt een hele, hele slechte film. Dit is wat Sylvester Stallone-type film of zo. Hè, waar dat er, ja. Dus wat we doen is, ondertussen zijn we toch al iets bewegelijker of hebben zoiets van, ja, oké, dit maakt allemaal niet zoveel meer uit. Dus pakken we vlug alles uit de rugzak wat we kunnen pakken, binden dat aan onze stok en beginnen daar te zwieren gelijk een zot. Derde keer goede keer, het is een cliché, maar uiteindelijk blijkbaar wel. En ja, de helikopter heeft ons gezien. We komen eigenlijk langzaamaan in het stuk van onze vallei en ze hoeveren zo wat, ik weet het niet, 40, 50 meter of zo van ons vandaan tegen de bergflank. Twee gedrongen kleine Italiaanse alpinisten stappen uit en ik kijk echt mijn ogen uit op dat moment. Ik heb zo het gevoel van, amai, ik ben echt een trunte. Allee, jullie staan hier precies op zo'n een horizontale roltrap zoals bij Disney vroeger. Kennen dat? Zo, en dat je daar gewoon moet opstaan en dan beweegde zo. En ja, dat was ongelooflijk met wat voor souplesse dat hij eigenlijk en welk gemak dat hij gewoon zo naar ons stapte. Zo van, ah ja, ça va, we gaan hier een keer komen helpen. Dus de ene komt naar mij, de ene komt naar mijn lief. Ik kreeg daar zo ja, een stug, dik touw rond mijn borsten geknoopt. Zij gaan een stukje hoger staan, maken dat touw eigenlijk nog aan een andere steen en trekken eigenlijk mij zo langzaam omhoog. Nu, ik ben nog de laatste meters aan het klauteren richting mijn vriendin, want daar is blijkbaar een beetje een veiliger plekje. Als ik mijn vriendin hoor zeggen van watch out, there is shit here. Maar ja, helaas, Italianen praten niet zo heel veel Engels. Dus nog geen minuut later hoorde daar mierda, mierda. En staan die dus met hun botinnen recht in onze kak. Samen met dat touw ook, waar we dan later aan worden opgetrokken en zo. Echt allemaal heel tof. Nu, Ondertussen, oké, we zijn er daar geklommen. We krijgen zo'n harnas aan en zo'n musketon. En zonder veel waarschuwing, voor hun is het misschien routine, maar voor mij alles behalve, word ik omhoog getrokken. Nu, opnieuw, ik heb hoogtevrees. Dus ik denk, dit is echt de tweede keer dat ik doodga vandaag. Ik bid en ik prevel naar een god waar ik niet in geloof. En ik ben echt... ja, ik ben doodgelukkig op het moment dat ik daar word ingehesen en daar vier andere reddingswerkers zie, die aan het wachten zijn op iemand die mogelijk gewond is. Ik heb niks, ik heb alleen maar tranen. Mijn vriendin wordt ook naar boven getrokken. Zij vond het achteraf superwijs, zei ze. Van, ah ja, zo nog een gratis helikoptervlucht. Ja, toen heb ik toch een keer mijn ogen opengetrokken, maar zwat. En onze vlucht begint terug naar Aosta, naar het vertrekpunt van de helikopter. Het is ongelooflijk absurd hoe dat die twee werelden verschillen. Van de ene moment zit je daar op een oppervlakte die zo klein is en zo benauwend. Staat je zoveel angsten uit. En op het andere moment word je ontvangen door een hele race van vriendelijke Italianen die je vragen of je iets wilt drinken. En je kunt daar naar het toilet en je kunt daar je handen wassen en je gezicht. Vragen ze naar uw pas en een betalingsaanvraag, want dat kost wel heel veel, $150 per minuut, zo'n helikopter. Dus we zijn wel €3000 lichter ieder. Dat is wel jammer, achteraf gezien, maar kijk eens wat. Maar het is heel raar. Dus we zitten daar zo wat verdwaasd. En zelfs eigenlijk een uur later, als we bij de auto komen, waar dat de taxi ons heeft afgezet, zitten we zo naar elkaar te kijken van... wat was deze voor een dag? Het was echt absurd. En proberen we te bedenken wat we nu gaan doen. Nu, ik had niet echt zin eigenlijk in een campingske. Ik ben normaal gezien wel het kampeertype. Ik vind het echt niet erg basics. Maar na vandaag dacht ik van... ik wil graag een hotel met ontbijt en dikke wollen dekens of zoiets. Dus we bellen naar een van de laatste hotels die nog vrij is. Want het ondertussen was al 22:50 eer dat we niet in de auto zaten. Het is een uur rijden, terug richting Aosta, waar we net vandaan komen. Bon. En we verblijven daar 2 dagen, 2 nachten, om gewoon op ons even te komen. Trouwens ook heel zalig, dat hotel was ook zo chic dat je zo'n bidet had. Wat dat heel handig was om daar onze schoenen in te kunnen zetten, zodat het zo wat lekker weekt en dat de kak er ook vanaf is. Dus dat was ook wel heel, heel handig. Nu, na 2 dagen heb ik zoiets van, het begint zo wat te borrelen in mijn lijf. En ik weet mijn lief te overtuigen om terug de bergen in te trekken. Ik ben een heel schrikachtig type en ik heb echt geen zin om de bergen ook aan mijn lijst toe te voegen van dingen waar ik eigenlijk schrik voor heb. Dus ik dacht van oké, als ik dat niet wil toevoegen, dan moet ik er terug naartoe. Nu, als een soort van ritueel beslissen we om een dagtocht te maken naar exact die berghut waar we normaal gezien gingen slapen, hadden we niet vastgezeten. Dat wordt een pracht van een tocht. We merken wel van zodra dat er stenen dingen doen die we niet verwachten dat ze gingen doen, dat ons heel lijf verstijft en dat we wel onszelf en de ander moeten overtuigen van oké, het is oké, het is maar een steen, het komt wel goed, en om verder te wandelen. Maar het resultaat is echt fantastisch. We komen daar op een prachtige berghut terecht, met zo, een bergmeer, Black Beauty, die zo echt in een alpenweide zit te grazen. Het is bijna te schoon voor woorden. S'avonds raak ik ook aan de praat eigenlijk met de eigenaars en dan blijkt, wij zijn die twee, waarvan dat je al gehoord hebt. Nu, intussen zijn we de zomer verder. Mijn lief en ik zijn helaas uit elkaar, super jammer. Het avontuur heeft ons niet bij elkaar kunnen houden. Maar ik ben wel echt super dankbaar dat ze mij de liefde voor de bergen wel heeft bijgebracht.
Dat was het relaas van Hannelore. Ze heeft het verteld in Gent, in het Huis van Alijn. Het was in oktober van 2021. En het was inderdaad zoals onze presentator Timon die avond vertelde. We hebben mijn relaas al heel veel reisverhalen gehoord. En ook wel al heel veel benarde situatieverhalen. Van over heel de wereld, waar er uiteindelijk ook wel hulpdiensten aan te pas moeten komen. Maar we hebben vanaf nu een eigen nieuwe categorie. Kak- en hulpdienstverhalen. Die is helemaal nieuw. En Hannelore, jouw verhaal gaat er meteen in. Relaas is het dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. Zij subsidiëren ons om Relaas uit te bouwen in Antwerpen en Brugge en ook wel om volgend jaar een groot Relaasfeest te geven. Het is een primeur dat ik het eventjes meegeef, maar later ga je er heel veel meer over horen, ook in de podcast. En we zijn er ook dankzij een grote groep vrijwilligers. Groepjes in Gent hebben we, in Brugge en in Antwerpen, die maandelijks of om de 3-4 maand een relaasvertelmoment organiseren. In hun eigen stad. En we zijn er ook dankzij jullie, onze luisteraars, die elke week trouw naar Relaas blijven luisteren. Jullie zijn met meer dan 10.000 elke week. Ik blijf mij daarover verbazen. Maar ik zal het nog maar eens zeggen. Jullie zijn geweldig. En we zijn ook lid van het podcastgezelschap Luister. Luister. Dat is een club van verhalende podcasts. Dus als je er niet genoeg van kan krijgen, van Relaas bijvoorbeeld, dan kan je op Luister met een Y, dus luister.be, nog heel wat andere verhalende podcasts terugvinden.